with you. Welkom bij de 11e podcast van Christenen voor Israël. Het is vandaag 14 februari 2019, Valentijnsdag natuurlijk. Dus deze podcast van vandaag die gaat natuurlijk over de liefde. Maar niet alleen dat. We hebben een heleboel dingen die we vandaag met jullie willen bespreken. Onder andere onze Israël-predikant Henk Poot zal een overdenking met ons doen. Arjan Wendt van Christenen voor Israël die gaat ons meer vertellen over de Israël-activiteiten die de komende tijd in de planning staan. En ik ga bellen met Israël, want zoals jullie misschien weten is er vorige week vrijdag een meisje doodgevonden in een bos in Jeruzalem. Vermoord door een terrorist. En we gaan bellen met Itamar Marcus, de directeur van de Palestinian Media Watch, om hem te vragen hoe dat nieuws in Israël geland is. Maar ja, eerst Valentijnsdag, zoals ik jullie alvast vertelde. Kees, heb jij vandaag Valentijn al gevierd?
Elke dag is voor mij Valentijnsdag, want ik leef elke dag. Probeer ik liefde hebben en liefde te geven.
Dat is een heel mooi antwoord, heel mooi antwoord. En mooi mijn vraag ontweken ook trouwens. Complimenten daarvoor.
Oké.
Nou, we gaan het vandaag hebben over liefde. En ja, we werken natuurlijk allebei voor Christenen voor Israël. Dus het zal iets te maken hebben met liefde en met Israël, toch?
Nou ja, als we het dan over liefde... Wij proberen natuurlijk wat we doen voor Israël vanuit liefde voor Israël te doen. Maar ja. Dat heeft allereerst, dan moet ik toch een beetje serieus worden, Sarah. Dat heeft uiteindelijk te maken met Gods liefde voor Israël.
Ja. Wat vind jij nou in de Bijbel de mooiste Bijbeltekst die gaat over Gods liefde voor Israël?
Ja, kies er daar maar eens een uit. De hele Bijbel gaat over Gods liefde voor Israël. Ja. Maar een van de eerste, misschien wel meest in het oog springende teksten die daarover gaan is in het boek Deuteronomium, Deuteronomium 7, waar God zegt dat hij Israël lief heeft gehad, niet omdat het zo'n groot en bijzonder volk was, maar juist omdat het het kleinste en eigenlijk het meest onaanzienlijke van alle volken was. Mm. En een hele andere mooie is natuurlijk in de profetieën dat beeld dat God Israël als een kind gedragen heeft in zijn armen en het zo in liefde laat opgroeien eigenlijk.
Waar komt die liefde eigenlijk, het is misschien een gekke vraag hoor, maar waar komt die liefde van God voor Israël dan eigenlijk vandaan?
Dat is helemaal niet zo'n gekke vraag, maar daarmee raken we wel gelijk de kern. Dat komt uit Gods, om het even officieel dogmatisch te zeggen, uit Gods wezen. Dus dat zegt, God is liefde, dat komt helemaal diep uit hemzelf, uit zijn hart.
Ja, ja. En wat betekent dat dan? Betekent dat dan dat hij meer van Israël houdt, als we dan toch over liefde hebben en zo? Dat hij meer van Israël houdt dan van niet-Israël, dus wij?
Er zitten twee kanten aan, denk ik. Aan de ene kant kiest hij Israël uit omdat hij, wat God zo is en zo wil zijn, dat hij met dit volk een hele speciale band aangaat. Mm-hmm. En dat hij zichzelf eigenlijk met dit volk wil delen. Dus God houdt van Israël omdat hij liefde is. Maar de andere kant is dat hij daarmee ook wil laten zien dat hij zo met ieder mens een relatie zoekt en van ieder mens houdt. Dat zijn liefde dus niet beperkt is tot Israël. Maar dat hij, waarbij anderen uitgesloten worden, maar dat hij juist zich uitstrekt naar alle volken, alle mensen.
Ja, dus heel
zijn schepping zou ik er zelfs aan toe willen voegen.
Oké, dus niet alleen de mensen, maar eigenlijk meer dan dat.
Inderdaad, ja. En dat is ook het visioen van de Bijbel, dat heel de schepping beantwoordt aan Gods liefde.
Ja. Je hebt hier de Bijbel opengeslagen liggen bij Deuteronomie 7, maar ook een boekje Focus op Israël. En daar gaat, toeval of niet, maar toch is het zo, daar gaat het eerste hoofdstuk over Gods liefde voor Israël. Wat is eigenlijk een beetje de kern van dit hoofdstuk? Wat is de kern van wat hier wordt meegegeven om wat mensen ervan moeten leren?
Dat is natuurlijk geen toeval dat we daarmee beginnen, want dat is inderdaad de essentie waar het om draait. Wat ik daarnet eigenlijk al gezegd heb, dat God vanuit zichzelf zo vol liefde is dat hij met Israël een geschiedenis aangaat. En dat eerste hoofdstuk van dat boekje, dat gaat er dan inderdaad helemaal over de, hoe die liefdesband van God met Israël eruit ziet. Welke beelden de Bijbel daarvoor gebruikt. Niet alleen wat ik net al zei, vader en kind, maar ook man en vrouw. Waarbij dan dus natuurlijk ook een beroep gedaan wordt op Israëls trouw aan God en de wederliefde die Israël mag geven. Ja. Dat is eigenlijk de kern, denk ik, van het eerste hoofdstuk.
Wordt daar ook iets gezegd over de liefde die wij zouden moeten voelen of moeten hebben voor Israël? Of staat het er eigenlijk volledig los van?
Als wij, dat is natuurlijk een groot wonder dat wij door Jezus Christus de God van Israël ook hebben mogen leren kennen en mogen leren liefhebben. Maar als dat zo is, dan kan het niet anders dan dat we ook datgene lief hebben wat God lief heeft.
Dat zeg je wel zo. Maar er zijn toch best wel veel christenen die van God houden, die van Jezus houden, maar die zeggen van ja, weet je, ik heb helemaal niks met Israël.
Die mensen kom ik ook tegen, ja. Inderdaad. En,
dus om dat te zeggen van dat kan niet anders, dat vind ik een beetje makkelijk.
Nou, ik zeg het ook misschien meer als een oproep dan als een constatering. Ik denk inderdaad dat het zo is als wij dat die grote liefde van God hebben leren kennen. Als we in de Bijbel lezen en als we geloven dat de Bijbel waar is. Als we daar lezen dat God van Israël houdt en trouw blijft aan Israël. Dat is dan een tweede woord wat je moet noemen. Bij die liefde hoort ook zijn trouw. Dan moet het wel zo zijn dat ook wij... Dat is geen romantisch gevoel of zo. Met Valentijnsdag gaat het vooral natuurlijk over romantische gevoelens.
En bloemetjes,
dat is het niet. Maar dat is een erkennen van die band van God met Israël, van Gods trouw vooral. Als we dat over het hoofd zien, of als we denken dat kan toch niet gericht zijn op één volk. Hoe kun je dan denken en geloven dat het nog wel voor jou, op jou van toepassing is?
Wat zou je dan willen zeggen tegen die mensen die zeggen van nou weet je, dat Israël, daar hoef ik niks mee. Geef mij maar Jezus, maar niet Israël.
Ook Jezus is niet los van Israël te verkrijgen. Jezus is als in de eerste plaats volgens het getuigenis van het Nieuwe Testament de beloofde Messias, de beloofde koning die Israël zal herstellen. En wat is een koning zonder zijn volk?
Nou, dankjewel voor deze verhelderende uitleg, Kees. En ik hoop dat je een hele gezellige Valentijnsdag zult hebben vandaag. Ga je echt geen tipje van de sluier oplichten of doe je gewoon echt helemaal niks?
Ik licht geen tipje van de sluier op.
Heel verstandig. Dankjewel, Kees. Ja, ik loop nu even naar Arjan Wendt toe, die de activiteiten organiseert van Christen voor Israël. Arjan, heb jij nog wat aan Valentijn gedaan vandaag?
Houd op, joh. Ja, mijn vrouw is hoogzwanger, zit nu in de 39ste week, dus het kan elk moment gebeuren. Dus eigenlijk is bij ons nu elke dag Valentijnsdag, want ik moet elke dag verzorgen. Vandaag ook zeker, ja.
Oh, wat leuk zeg. Spannend ook.
Zeker, ja, maar het is nu 14 februari, maar ik ben eigenlijk al veel meer bezig met 16 februari, Sarah. Want dan is namelijk de eerste Israël thema talk van dit seizoen. En dat vereist natuurlijk de nodige voorbereiding en ook promotiewerkzaamheden. Maar dat gaat helemaal goed. De eerste spreker is Willem Ouweneel. Trekt altijd volle zalen. Dus dat komt helemaal goed.
Wat is de belangrijkste reden waarom mensen naar deze serie van Thema Talks moeten komen?
Nou ja, we leven natuurlijk in hele interessante tijden waarin er heel veel dingen gebeuren. En ik denk dat het belangrijk is dat je daarom ook laat voorlichten over wat er gebeurt in deze wereld. Zeker als het over Israël gaat. De ontwikkelingen volgen zich allemaal in hoog tempo op. En daarom is het goed om op de hoogte te blijven. En daarom organiseren we deze Israël Thema Talks.
Kun je een beetje een tipje van de sluier? Wie komt er allemaal spreken? Wanneer en hoe en wat?
Nou, wat ik zelf een hele leuke vind en natuurlijk ook heel actueel is Hanna Luden. Zij is van het Centrum Informatie Documentatie Israël. En zij komt spreken over Israël in aanloop naar de verkiezingen. 9 april zijn in Israël het parlementsverkiezingen. En zij doet een vooruitblik naar die verkiezingen. En hoe ziet het politieke landschap in Israël eruit? En misschien wel na de verkiezingen. Dus dat vind ik zelf wel een hele interessante.
En welke nog meer? Wat kunnen we nog meer verwachten?
Ja, er zitten natuurlijk een aantal hele interessante bijbelstudies ook tussen. Van dominee Glashouwer. Willem Ouweneel gaat het hebben over de vervangingstheologie. Ook altijd een interessante.
Hele spannende.
Absoluut. En hij gaat zeker de moeilijke onderwerpen niet uit de weg. Dus dat ben ik ook wel heel benieuwd naar. En verder moeten mensen het programma zelf maar even bekijken op cvi.nl/thematalks.
Ja, en ik mag ook nog spreken. Arjan, je hebt me gestreekt.
Ja, zeker. Ik dacht al dat je dat nog even ging zeggen. Maar jij mag ook komen spreken. Nou, ook wel een heel leuk onderwerp, vind ik. Hè? De do's en don'ts in het Israël-debat. Mm-hmm. Ja, stel je zit op een verjaardagsfeestje en het komt onverhoopt ineens het gespreksonderwerp komt op Israël. Ja, wat moet je dan wel zeggen en wat moet je dan niet zeggen? Dus ik denk dat je daar ook heel veel van kan leren.
Ja, een hele spannende natuurlijk, want ik denk dat het debat over Israël zo'n beetje het meest oververhitte debat is wat er bestaat. Dus dat en al die vele andere lezingen, dus dominee Willem Glashouwer, Willem Ouweneel, Kees van Velzen geloof ik toch, en ja. Hanna Lude, Sarah van Oort, nou hè? Voor ieder wat wils.
Ben je al een beetje bezig met de voorbereidingen?
Oh, ik ben zo druk bezig met de voorbereidingen. Dat wil je niet weten. Dus mensen kunnen naar cvi.nl/thematalks. Nou, allemaal aanmelden. Aanstaande zaterdag is de eerste. Kunnen mensen daar nog ook komen of niet?
Ja, er zijn nog een paar plekken voor vrij. Dus dat kan nog, ja.
Meld je snel aan op cvi.nl/thematalks. Dankjewel, Arjan. Aan de telefoon heb ik nu Itamar Marcus, de directeur van de Palestinian Media Watch in Israël. Itamar, hello.
Hello, Sarah.
We have heard in the news about the horrible murder that was committed last Friday on Ori Ansbacher in the Jerusalem forest. Can you tell me how the reactions, what impact did it have on the people in Israel?
The country is actually traumatized by this murder. A young 19-year-old woman who's volunteering with special needs children, and during the day she decided to take a break and walk into a forest nearby, and Palestinian terrorist who planned from the morning to murder an Israeli that day. He came with his knife, and he saw a young pretty woman, and he decided to first rape her and then murder her and then stab her to death.
Yeah, it's not the first time that this has happened in Israel, also in other countries, of course, but this is done by a Palestinian terrorist. How is the reaction from the Palestinian community to this horrible murder?
So there have been contradictory reactions. I'll first tell you the positive reaction. There was a visit by a group of Palestinians. From some of them from Husan, the Palestinian town, and they came to the house of the family and they condemned the murder. But what's significant is that the Palestinian village at Tekoa, nearby the Israeli town of Tekoa, then issued a condemnation of their visit. In addition, and this is something that is very striking, the Palestinian Authority themselves glorifies murderers. And a murderer who kills an Israeli, and including an Israeli young woman, because they're Israelis, they end up receiving legal defense by the Palestinian Authority. They get salaries while they're in prison, and they become Palestinian heroes. They're put on a pedestal as if they're Palestinian heroes. Now, rapists don't get this kind of honor. A Palestinian who rapes an Israeli, it's not considered a something that was done for their cause. Therefore, a rapist is considered criminal. So the PA has literally been discussing this. One of the leaders of their prisoners club, a guy named Kadura Faris, was interviewed, and he said that if it turns out, he was asked about legal defense. He said, if it turns out that this person just murdered the Israeli, we, the Palestinian Authority, are going to give legal defense. But if it turns out that he also raped, then we're not going to give legal defense, because then it's criminal. The outrageous statement by the Palestinian leadership is that it's okay, it's all right to kill Israelis, as long as you don't rape them at the same time. The logic is so gruesome and disgusting to think that this, and he thinks this is presenting him as a moderate. That's the tragedy of this of these beliefs by the Palestinian Authority. They think killing is rewarding killers is moderate, because you see, we're not going to reward the killer if he also raped. I mean, it's something that everybody in the West must be horrified by.
Thank you so much, Itamar.
You're very welcome.
Ik loop even naar binnen bij dominee Henk Poot. En we gaan hem vandaag spreken over het Johannes-evangelie. Henk, daar heb jij een heleboel over te vertellen, hè? Want daar reis jij het hele land mee door met het Johannes Evangelie.
Ja, kort wel, ja. Nou, nog niet zo vaak. Ik heb het een keer in Groningen gedaan, geloof ik. En in Bolsward, maar langzamerhand zakken we af naar de rest van Nederland. Ik vind het Johannes Evangelie, ik ben er nou 2 jaar mee bezig en ik hoop er ooit eens wat over te schrijven. En ik vind het heel bijzonder, alleen al de persoon. Als je verdiept in de persoon van Johannes, dan blijkt dat het neefje is van Jezus. En dat is waarschijnlijk de reden dat hij zichzelf altijd voorstelt als de discipel die Jezus lief had. Niet de discipel die van Jezus hield, maar hij werd door Jezus geliefd.
Maar dat is dus even voor mijn duidelijkheid niet dezelfde Johannes als die met de kamelenharen mantel en de sprinkhanen had, toch?
Dat is ook waarschijnlijk wel familie. Ja. Maar dat is weer een andere tak van de familie. Want Maria gaat natuurlijk naar het bergland, weet je wel, ze in verwachting is. En dan gaat ze naar haar verwante, waarschijnlijk de tante of zo. Maar Johannes is inderdaad een van de kinderen van Zebedeus, weet je wel. En het is ook bijzonder dat, en dat is in een ander evangelie overigens, dat de moeder, zijn moeder, naar de Heer Jezus toe gaat. En die zegt, kun je er nou niet voor zorgen dat straks een nieuw koninkrijk, mijn 2 zonen, en ik denk op de achtergrond, het is per slotverrekening familie, nou geen post van staatssecretaris krijgen, maar toch wel minister worden van buitenlandse zaken op zijn minst.
Maar hoe vroeg ze dat dan? Of ze een hoge positie mochten krijgen,
ja,
daar?
Ja, precies. Ja, ja, ja. Wat verder ook fascinerend is voor wie Johannes nou schrijft. Ik heb het nog nooit zo gerealiseerd, omdat het Johannes-evangelie een evangelie is waarvan de meeste mensen altijd zeggen van, nou, als iemand aan het begin staat, dan moet je maar het Johannes-evangelie geven. Maar in de Galatenbrief lezen we dat, in Galaten 2, dat Paulus zegt, Jacobus en Petrus, Kefers noemt hij hem, en Johannes die gaan naar Israël, naar de besnedenen, naar de Joden, en dan ga ik naar de heidenen. Dus Johannes, die heeft een evangelie geschreven in eerste instantie voor zijn eigen volk. En waarschijnlijk voor zijn volk in de diaspora. De traditie vertelt dat hij het is die met Maria naar huis neemt. En de traditie vertelt dat ze uiteindelijk terechtkomen na de val van Jeruzalem in Efeze, samen ook met anderen zoals Filippus en de oude bisschop Polycarpus. De bisschop van Smyrna, die in de 80 als martelaar sterft, die vertelt dat hij hem nog gekend heeft, dat Johannes nog gekend heeft. Dus hij heeft een hele bijzondere boodschap voor Israël. En wat mij opvalt, terwijl ik ermee bezig ben, dat allerlei elementen uit de geschiedenis van Mozes terugkeren bij Jezus. Het lijkt wel alsof hij een nieuwe Mozes is. Hij geeft het manna. Zijn pad is door de zee, zeg maar. Hij wandelt over de zee. Hij zegt tot mij, wie dorst heeft, komen tot mij en drinken. Hij is die rots die met het volk Israël meegaat, zeg maar. En hij stelt zichzelf voor als het lichtbaken, zoals ook in de woestijn je de vuurkolom had. Wie in mij gelooft, zal in de duisternis niet wandelen. En de Joodse traditie die zegt dat de tweede verlossing heel erg zal lijken op de eerste verlossing. En men verwachtte ook de komst van een profeet in de toekomst. Maar in de Joodse traditie zie je ook dat Mozes de koning par excellence is, zeg maar. Het is de ideale koning. Dus men verwachtte aan het einde een soort profeet-koning. En Jezus presenteert zich als die verlosser van de eindtijd, als die tweede Mozes. Wat zijn koningschap betreft, wat mij ook is opgevallen is dat Jezus in een bijna serene rust zijn lijden ondergaat als koning. Want 12 keer, als het gaat om het lijdensevangelie, dat stukje van het evangelie, wordt er gesproken over zijn koningschap. Die vraag wordt telkens gesteld, ook door Pilatus. En ja, we zijn vaak gewend om de evangelieën bij elkaar te brengen. En dat is misschien ook wel goed. Maar als je ze wat uit elkaar trekt en je gaat alleen naar Johannes kijken, dan vallen je wel een aantal dingen op. Bijvoorbeeld dat Johannes de worsteling van Jezus in Gethsemane weglaat. Of dat Johannes laat zien dat Jezus zichzelf aanbiedt en niet dat ze hem grijpen in Gethsemane. dat de Heer Jezus alleen zijn kruis draagt. En dat zijn koningsmantel niet een onderdeel is van de laatste momenten van spotten en van marteling vlak voor zijn kruisiging. Maar dat hij die al draagt voor zijn verhoor. Hij gaat als het ware als de koning van Israël het verhoor binnen. Aan het kruis schreeuwt hij ook niet. En bijna in een soort volkomen rustige overgave, omdat hij weet dat hij daar de overwinning gaat behalen, weet hij dat het moment gekomen is, en hij spreekt er zelf over als het moment van zijn verheerlijking. Dit is echt zijn moment. In zijn vernedering gaat hij de heerlijkheid van God en van zichzelf laten zien, en die bestaat daarin dat hij door met de zonde te sterven de macht van de boze overwint.
Maar hoe verklaar jij die verschil dan tussen de evangelieën? Want ik bedoel, ze beschrijven allemaal hetzelfde verhaal. Dus hoe kan het zo zijn dat het lijden en het sterven van Jezus in het Johannes-evangelie zo rustig en zo sereen lijkt te zijn, nee, zoals je zelf zegt?
Ja, ik denk dat je moet accepteren dat de evangelisten geen biografie geschreven hebben. Maar dat ze een verkondiging hebben, dat ze een prediking hebben.
Wat is de verkondiging van Johannes dan?
De verkondiging van Johannes is dat er een nieuwe exodus plaatsvindt. Als in de tijd van Mozes. Zoals in Exodus 12 vers 12 staat, dat in die nacht door het Pascha de goden van Egypte gericht werden. Paulus zal zeggen in Colossense dat aan het kruis Jezus de macht ontwapend heeft. En Jezus zelf zegt in Johannes 12, als ik verhoogd zal zijn, en daarbij staat dat hij doelt op het kruis, dan zal de overste van de wereld buitengeworpen worden. En dat Johannes is ook de enige die laat zien dat Jezus' beenderen niet gebroken worden, zoals bij het paaslam. Dus Jezus maakt als het ware het mogelijk dat er een einde komt aan de diaspora. Dat er een nieuwe exodus plaatsvindt, die ook volgens de profeten aan het eind der tijden zal plaatsvinden, en die door de Messias geleid zal worden.
Wat vind jij zelf het meest fascinerende aan het Johannes-evangelie? Want je hebt er 2 jaar op gestudeerd, vertel je. Dat is best wel lang, volgens mij, toch?
Ja, niet dag aan dag trouwens.
Maar wat vind je het meest fascinerende?
Ik denk dat ik het laatste het meest fascinerende vind. De enorme rust. Mel Gibson die zou van het Johannes-evangelie geen passie kunnen schrijven. Ja. Dit is het. In de diepste vernedering overwint Jezus. Dat vind ik het van het bijzonder. Natuurlijk, de tekst die mij getriggerd heeft, was waar het allemaal mee begonnen is, was Johannes 11 vers 51 en 52. Dat de Joodse raad onder leiding van Caiaphas het doodvonnis uitspreekt over Jezus. En dat Caiaphas zegt, het is beter dat één mens sterft dan dat we er allemaal aangaan, want zoveel mensen volgen hem. En dat zullen de Romeinen nooit accepteren. En maar dan staat erbij dat hij als hoge priester van het jaar profeteerde 2 dingen. Dat Jezus zou sterven voor het volk, zoals wij dat ook verstaan, voor de zonde van het volk. Maar ook om de verstrooide kinderen Gods bijeen te verzamelen. Jezus de goede herder, die in de naam van zijn vader de verstrooide schapen van het huis van Israël verzamelt. En daarvoor is het nodig dat de band gebroken wordt. Net zoals in Egypte. De deuren moeten open. Dat kan alleen maar als de goden van de duisternis, als die overwonnen worden. En hun macht is de zonde. En door met de zonde te sterven, wordt dat verbroken.
Ja. Nou, je geeft lezingen in het hele land. Je hebt nu je try-out gehad, zeg maar, in Groningen, in de omgeving. En je gaat nu verder het land in met deze serie van 2 lezingen. Dus 2 keer een avond. Wat zijn de eerste reacties van de mensen die al geweest zijn?
De eerste reacties zijn wel dat het heel erg veel is. En dat is ook zo.
Zijn we wel een beetje van jou gewend, toch? Dat het een beetje veel is.
Maar zoiets moet ook rijpen, geloof ik. Ja. Ik moet het leren doseren. Mm-hmm. En,
geef eens 1 goede reden waarom mensen naar deze lezing moeten komen.
Nou, misschien is het wel een lezing voor gevorderden. Nee, in die zin van, we hebben geleerd, al zoveel jaren houden we onze lezingen. En we hopen de mensen te leren dat het in het Oude Testament gaat om de werkelijke verlossing en de werkelijke toekomst van Israël. Maar wat lastig is, maar wat we ook moeten leren, is dat die profetische boodschap een heel en doorloopt in het Nieuwe Testament. Dat het in het Nieuwe Testament vaak ook om Israël gaat. En dan wil ik niet zeggen dat het daarmee uitgeput is. En dat, dat de teksten niet op onszelf betrokken mogen worden. Hè? Als het gaat om de verstrooide kinderen van God, denk ik dat je ook in onze samenleving mensen hebt die dreigen onder te gaan en verstrooid zijn en dwalen en nergens meer uitkomen en hun identiteit verliezen.
Maar het is niet de primaire boodschap.
Nee, je leert dat het beste zien door, dat vind ik het spannende van het Johannes-evangelie, door te laten zien dat het eerst een boodschap voor Israël was.
Nou, mensen die geïnteresseerd zijn in een diepgravende studie, die kunnen terecht op onze website, cvi.nl/agenda. En daar kun je zien waar dominee Henk Poot allemaal spreekt en waar hij spreekt over het Johannes-evangelie. Het zit er alweer op, de 11e podcast van Christen voor Israël. Leuk dat jullie geluisterd hebben. Heb je vragen, stuur ons een mailtje naar podcast@cvi.nl en wie weet behandelen we jouw vraag in een van onze volgende uitzendingen. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer.